Gemeente, wij willen vanavond met elkaar stilstaan bij vraag en antwoord 129 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 52, vraag en antwoord 129. Daar wordt gevraagd, wat beduidt het woordeke amen? Amen wil zeggen, het zal waar en zeker zijn, want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord dan dat ik in mijn hart gevoel dat ik zulks van hem begeer. Gemeente, amen. Dat is de kortst denkbare preek. Als je gemeente zegt en je zegt dan meteen amen. Dat is de kortst denkbare preek. Maar ik denk niet dat u voor zo'n preek naar de kerk bent gekomen. U bent vast ook niet gekomen met de gedachte dat het woordje amen alleen maar einde betekent. Exit. En dat het einde aan een preek, dat dat eigenlijk een soort Brexit zou zijn. De preek is voorbij. Brexit. Nee, dat weet u natuurlijk allemaal wel. Dat is zeker niet het geval. Het woordeke amen is een krachtterm. En dan natuurlijk in de goede zin van het woord. Een krachtterm. Er wordt in onze catechismus gevraagd wat we dan met dat woordeke, bedoelen te zeggen. Prachtig op zijn Brabants uitgedrukt, hè, want dan spreken we ook over een manneke en een vrouwke en een huske. Nou, zo staat hier het woordeke. Amen. Het is maar een woordje, ja. Het is gauw gezegd, maar het houdt veel in. Ik denk even aan zondag 15 van de catechismus. Wat verstaat gij door het woordeke geleden? Het woordeke geleden. Ja, het is gauw gezegd in de geloofsbelijdenis die geleden heeft. Dat is gauw gezegd. Maar de ganse tijd van zijn leven op de aarde, de ganse tijd van zijn leven op de aarde, inzonderheid aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Het is gauw gezegd dat woordje, ja, maar denk erom dat er wat in verscholen ligt. En zo is het met dit woordeke waar onze catechismus mee eindigt. Zo is het met dit woordje ook. Het is gauw gezegd, maar het houdt heel veel in. Om te beginnen, gemeente, is amen natuurlijk niet een echt Nederlands woord. Nee, het is een woord dat onveranderd is overgenomen uit de Hebreeuwse taal. En waarom is het dan onvertaald gelaten? Wel, omdat het nou eenmaal in de kerk van alle eeuwen ingeburgerd is geraakt. En het wordt ook overal, in alle kerken, waar dan ook ter wereld, wordt het gebruikt. Hè? Dus overal waar je komt, klinkt wel dat woordje amen aan het eind van een gebed, aan het eind van een preek. Dat is een algemeen christelijk woord geworden over de hele wereld verbreid. Ook al zou je van een preek of zo helemaal niets begrijpen, omdat je de taal niet verstaat, toch zul je dat woordje amen in zo'n kerkdienst, dat zul je horen luiden. Het is onvertaald gelaten, omdat het namelijk in het Nieuwe Testament ook al onvertaald is overgenomen. Ook daar komen we het woordje amen, dat Hebreeuwse woord, in dat Griekse Nieuwe Testament, dat kom je daar voortdurend tegen, dus daar heeft men het al overgenomen, net zoals halleluja, is ook in het Nieuwe Testament. Hosanna, Maranatha. Dus daarom heeft men die woorden onvertaald ook in onze taal zomaar overgenomen. Het is dus niet zo dat het onvertaald is gebleven omdat men de betekenis niet kent. Dat is wel zo bij het woordje Shela. Dat weten we tot op de dag van vandaag niet wat dat betekent. En bij een aantal opschriften over de psalmen, Moed Labeen, Neginot, Sheminit, dat weten we niet allemaal zeker wat dat betekent. En daarom hebben de vertalers in onze Bijbel die Hebreeuwse woorden gewoon in het Hebreeuws laten staan en niet zich aan een vertaling gewaagd om niet erna te hoeven gissen. Maar dat is dus met het woordje amen heel zeker niet het geval, want we weten heel goed wat het betekent. En het is dus ook in het Nieuwe Testament is dat onvertaald overgenomen vanuit het Oude. Het woord amen hangt samen met het werkwoord geloven, het Hebreeuwse werkwoord voor geloven en voor het zelfstandig naamwoord waarheid, waarachtigheid en betrouwheid. Daar heeft het mee te maken, dat woord amen. Met geloven en met waarheid heeft het te maken. We kennen het trouwens in onze Nederlandse taal ook. Ja, niet alleen het woordje amen, maar ook nog in een andere versie. U kent allemaal het woord iets beamen. Iets beamen. Dat is dus zeggen, ja, zo is het. Als iemand iets vertelt en je beaamt dat, dan zeg je ja. Zo is het, hè? Dan zeg je er dus amen op. Iets beamen. Iets voor waar en zeker houden. Want geloven, nee, dat is niet iets van ik denk het maar. Het zou wel eens zo kunnen wezen, dat is het vermoeden. Geloven, dat is, het is al zo. Er kan geen geloof zijn zonder dat het enige zekerheid in zich heeft. Dat kan niet, dat is onmogelijk. Ik weet wel dat geloof, dat kan aangevochten worden. Dat kan heen en weer geschud worden. Het kan bestreden worden van alle kanten. Het kan piepklein zijn als een mosterdzaadje, maar zelfs al is het als een mosterdzaadje, zegt de Heer Jezus, gij zou tot deze berg zeggen, wordt opgeheven en in de zee geworpen, en het zal u al zo geschieden. Dus geloof heeft altijd iets van zekerheid in zich, en amen zeggen dus ook. Zekerheid. Soms aangevochten en bestreden. Maar vuur is vuur. Dat leerde ik ooit van Theodorus van der Groe. Vuur is vuur. Ook al ligt het onder zo'n stapel as bedolven. En zo kan het met het geloof ook wel eens zijn. Hè, dat het onder zo'n stapel as bedolven ligt. Maar als onder in de stapel het vuur nog brandt. Vuur is vuur, hoeveel as er ook overheen mag liggen. En zo is het met het geloof ook, hoezeer het ook bestreden kan worden. Geloven is niet twijfelen. Geloven kan wel met twijfel samengaan, zodat het tegen elkaar opbotst. Maar geloof is geen twijfel, geloof is zekerheid, een vaste en een zekere kennis. Zo leerden wij uit ons leerboek, waardoor ik alles voor waarachtig houd, alles voor amen houd, wat God in zijn woord heeft geopenbaard. En ook nog eens een keer een vast vertrouwen door de Heilige Geest gewerkt. De Heer Jezus heeft dat woord amen ook meerdere keren gebruikt. En dan vooral in zijn onderwijs. Als hij zegt, voorwaar, voorwaar zeg ik u, en menig keer dubbelop, voorwaar, voorwaar zeg ik u. Als u dat leest in uw Bijbel, dan mag u weten dat daar in de grondtaal het woord amen staat. Amen, zeg ik u. Amen, amen, zeg ik u. Voorwaar, zeg ik u. Dat is amen, amen, zeg ik u. Dus wat de Heer Jezus dan gaat zeggen, dat bevestigt hij ten hoogste. Dat betuigt hij ten hoogste. Daar is geen twijfel aan mogelijk. Hè? Dat is de betekenis van het woordje amen. Het staat onwankelbaar vast. En het is dus niet zo, gemeente, dat amen betekent het zij zo. Als een wens. Dat is dus niet zo. Vaak als u vraagt, de catechisatie bijvoorbeeld, wat betekent dat woordje amen? Nou, zij die de catechismus hebben geleerd, op school bijvoorbeeld, die weten het dan wel. Het zal waar en zeker zijn, dominee. Nou, dat klopt dus ook, hè. Maar zij die daar niet zo in thuis zijn, die zeggen nog wel eens, het betekent het zij zo. Het zij zo. Nu, gemeente, zo wordt het woordje amen in de Bijbel eigenlijk niet of zeer zelden gebruikt. Ik ken maar één voorbeeld waar het woordje amen het zij zo betekent. En ik zal het u niet kwalijk nemen als u niet weet waar dat voorbeeld aan te vinden is. Dat zal ik u niet kwalijk nemen. Maar voor de volledigheid zeg ik het wel even waar het is. Dat is in de profetieën van Jeremia. Als de valse profeet Hanania verzekert dat binnen 2 jaar alle ballingen uit Babel weer terug zullen komen naar Jeruzalem. Alle ballingen die al weggevoerd zijn. Dan zegt Jeremia, amen. Dat mogen zo zijn. Hè? Want Jeremia is ook een vriend van het volk. Hè? Die zou ook wel wensen dat dat waar was. Maar het is niet waar. Er zullen er nog veel meer in de ballingschap gevoerd gaan worden. Er komen er geen terug. Er gaan er nog veel meer weg. Maar hij zou het wel wensen dat het zo was. En daarom zegt hij er amen op. En dan betekent amen zoiets als het zij zo. Want het is niet zo. Dat is het enige voorbeeld wat ik ken, waar het woord amen gebruikt wordt in de wensende zin. Overal elders is het is al zo. En zo komen we ook nog tegen in de Bijbel in bijvoorbeeld het boek Deuteronomium. Dat hebben we niet voor niks gelezen, jongens. Mozes zegt, dat zullen straks in het beloofde land gekomen zullen zijn. Dan zal de helft van de stammen op de berg Gerizim staan. En de andere helft op de berg Ebal. En dan zullen de zegeningen en de vervloekingen worden uitgesproken. Is ook gebeurd. Je kunt in Jozua lezen dat ze dat ook hebben uitgevoerd. En als dan gezegd wordt, vervloekt zij die en vervloekt zij die. En ik neem aan op de berg Gerizim waar gezegend die en die en die. Dat het daar net zo gegaan is. Als er dan, we hebben dat gelezen, gezegd wordt, vervloekt is die bij de vrouw van zijn vader ligt. Vervloekt zij die een blinde op de weg doet dolen. Dan moet het volk zeggen, bij iedere vervloeking moet het volk zeggen, amen. Zo is het. Dus het volk antwoordt amen. En dat is van groot belang. Want dat komen we dus in de Bijbel heel veel tegen. Dus dat niet de spreker zelf zegt amen. Maar dat de volksgemeente die erbij staat, dat die het gezegde bevestigt met een amen. Dus dat zien we heel vaak in de Bijbel, dat het zo toe gaat. Hè? En al het volk zeggen amen. U komt dat ook tegen in Nehemia. Nehemia 8. Na de ballingschap. Als Nehemia het hele volk bij elkaar brengt. Vaders, moeders, kinderen, allemaal moeten ze komen. Want hij gaat voorlezen uit het boek van de Heer, het boek van de wet. En dan staan ze er allemaal. En Nehemia leest. Het is de enige plaats trouwens in de Bijbel waar sprake is van een preekstoel. Een houten stoel waar Nehemia op stond. Een houten stoel, een preekstoel. De enige plaats in de Bijbel waar sprake is van een preekstoel. En ze zitten aan de linkerhand en aan de rechterhand zitten de levieten, de kreti en de pleti. Net zoals bij ons zitten die jaken en de ouderlingen. Nou, eigenlijk een soort samenkomst zoals hier alleen dan in de openlucht. En als hij dan gelezen heeft en dan looft Nehemia de Heer. En dan staat er en al het volk zeide, amen, amen, zo is het. Zo is het en niet anders. Dat wat gelezen is uit Gods woord is waarachtig. En dat loven van de Heere, ja zeker, daar stemmen wij ook ten volle mee in. Amen, amen. He, dat dubbele amen, daarin wordt het vastgelegd, als het ware. Zo is het en niets anders. Wij beamen dat van ganser harte. En dat zie je ook in de psalmen die we zongen, 89 aan het eind, 20, vers 20, 72, vers 11 aan het eind, psalm 41 aan het eind. He. Nou, er zijn dus psalmen die ook zo eindigen en al het volk zeggen amen. De gebeden van David hebben een, de zoon van Isaï hebben het einde amen, ja, amen. Psalm 72 aan het einde. De gebeden van David, de zoon van Isaï hebben een einde amen, ja, amen. De hele wereld moet het als het ware zeggen amen, ja, amen. En de openbaring van Johannes, de derde schriftlezing. U ziet, daar wordt iets afgesloten, hè? Dat kunt u merken, daar wordt de hele openbaring van God afgesloten. Niet alleen dat ene boek, het laatste boek van de Bijbel, maar daar wordt de hele openbaring van God afgesloten. En dan staat er ook zo treffend dat amen staat er tussen en helemaal aan het eind, hè? Hij die zegt, zie, ik kom haastig. Amen, ja, kom haastig, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus zij met u. Amen. En het laatste woord van de Bijbel, dat is ook weer die bevestiging, hè, die inval. Die zegt van, ja, en zo is het, hè. Ja, zo is het. Betekent eigenlijk, gemeente, dat als ik hier aan het preken ben, en ik ben aan het einde van mijn preek gekomen, ja, dan zegt de dominee amen. Brexit, denkt u dan. Brexit, we kunnen naar huis. We kunnen naar de koffie toe. De preek is over. De preek is uit. Ja, dat kun je wel denken. Maar eigenlijk zou niet de dominee amen moeten zeggen. In ieder geval niet in zijn eentje. Eigenlijk zou u als we het helemaal goed zouden doen, naar Gods woord, dan zouden we eigenlijk u, dan zou ik eigenlijk moeten zeggen aan het eind van iedere preek en gemeente, zeg nu dan maar met mij amen. Zodat ik zelf het woord zou bevestigen, hè, dat is zo. Daar moet het natuurlijk ook echt wel zo zijn. Die verantwoordelijkheid die rust dan ook wel op je. Dan moet je ook inderdaad niet zijn afgeweken van het getrouwe woord dat naar de godzaligheid is, van de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus. Daar moet je dan inderdaad in de preek ook bij gebleven zijn, maar dan mag je als prediker amen zeggen op je preek. Zo is het en niet anders. Maar u moet het daar ook mee eens zijn. Als het naar de leer van de schriften is, dan moet u het er mee eens zijn. Of u nou wilt of niet. U zult het er mee eens moeten zijn. Want er is geen plaats in de kerk om zomaar geoorloofd van de schrift af te wijken. Die is er voor niemand. Niemand kan er zeggen, ja, het staat wel in de Bijbel, maar daar ben ik het niet mee eens. Dat mag geen dominee zeggen, dat mag ook geen gemeentelid zeggen. Het staat wel in de Bijbel, maar ik ben het er niet zo mee eens. Want wat geschreven staat is wis en waarachtig. En ja, u zou eigenlijk met mij aan het einde van iedere preek moeten zeggen, dominee, zo is het. Zo is het. En wij stemmen met uw amen ook volledig in. En dan voelt u wel, gemeente, dan is dat amen dus helemaal geen holle klank. Geen woordje van niks. Geen woordje dat alleen maar aangeeft dat het einde is gekomen en dat het voorbij is. Brexit, nee, geen sprake van. Of u het nou binnensmonds of in stilte uitspreekt. Je zegt er werkelijk iets mee. Je zegt dat woord heeft gezag. En dat woord daar wil ik mij aan onderwerpen, want het is de waarheid van God. En of dat nou in de prediking uitgesproken wordt, of aan het einde van een gebed, of bij de bediening van het sacrament van de heilige doop, ook altijd geëindigd met amen, ja, amen. Het wordt vastgelegd. En als het ware onherroepelijk gemaakt. En dan hebben wij er natuurlijk wel voor te zorgen dat het inderdaad ook een amen waard is. Zeker waar. Maar u mag dat amen niet achterwege laten blijven. Niet in de stilte van uw hart. Ook al zegt u het dan niet openlijk, want we zijn het niet verwend om dat zo te doen. Hè, maar als u het dan in stilte zegt, binnensmonds in uw eigen hart en in uw eigen ziel, de wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen. Nou, al het volk zeggen amen. En al het volk zei ook bij de Hebea, amen, amen. Zo is het. En nu gaat het in vragen naar tot 129. Gaat het natuurlijk specifiek over het bidden. Het laatste stuk van de dankbaarheid. We hebben het onze Vader gezien. We hebben gezien wat wij mogen bidden en moeten bidden. Mogen en moeten allebei tegelijk. Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Dat Gods naam geheiligd zal worden. Dat zijn koninkrijk zal komen. Dat zijn wil geschieden. Geef ons de nooddruft van ons lichaam, geef ons toch de vergeving van de zonde, geef ons toch de bewaring voor de boze. Dat zijn de dingen die wij hebben te vragen. Dat is bidden naar zijn wil. Dat is bidden naar zijn wil. Er staat ergens in de eerste brief van Johannes, dat als wij God iets bidden naar zijn wil, wij weten dat hij ons dan verhoort. Hè? Wij weten dat indien wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Daar hebben sommige mensen het wel een beetje moeilijk mee soms met die tekst. Als ze zeggen, ja, dat stelt eigenlijk een beetje alles op losse schroeven. Want hoe kan ik nou weten of het naar zijn wil is wat ik bid? Hoe kun je dat nou weten als je bidt dat het inderdaad op de wil van de Heer is om dat te verhoren? Hoe kun je dat nou weten? Maakt dat nou eigenlijk niet alles los en onzeker? Dat komt dan, gemeente, omdat je die tekst niet goed verstaat. En ik zeg u, 9 van de 10 verstaan die tekst niet goed. Wij weten dat indien wij iets bidden naar zijn wil, hij ons verhoort. Dat naar zijn wil betekent natuurlijk dat wat wij mogen bidden. Wat God in zijn woord gezegd heeft, daar mag je om vragen, waar je grond voor hebt in de schriften. Dat is bidden naar zijn wil. Al die geestelijke en lichamelijke nooddruft. Als je amen zegt op je gebed, moet het dus ook zo zijn dat je geen onbehoorlijke dingen vraagt. Geen onzinnig bidden, geen onzinnig tot God naderen. Geen gebed dat de Heer moet afwijzen omdat we kwalijk hebben gebeden. Er wordt in de brief van Jacobus over gesproken. Mensen die kwalijk bidden, opdat ze het in hun wellusten zouden mogen doorbrengen, staat er dan. Dus dan vraagt men om dingen die men op een geheel verkeerde manier wil gaan gebruiken. Om in je wellusten door te brengen. Nou, dat is kwalijk bidden. Je moet niet denken dat God dat verhoort. Daar kun je geen amen op zeggen. En dus er zijn gebeden die niet deugen. Daar kun je geen amen op laten horen. Dus als je amen zegt op het bidden, dan moet je dus wel weten dat je bidt naar zijn wil. Dat je dus om dingen vraagt die God in zijn woord heeft toegezegd. Hè, Gods naam geheiligd, zijn koninkrijk komen, zijn wil geschieden. De verzorging van ons lichaam, de vergeving van de zonde, de bewaring tegen de boze, daar moet het iets mee te maken hebben. En als je dan zo bidt, dat is naar zijn wil. Dat heeft God gezegd. Zo wil hij gebeden zijn. Dan mag je ook weten dat hij ons verhoort. Dat is de betekenis van die tekst uit de eerste brief van Johannes. En dan verhoort hij dus ook. Hè? Dat is de tweede betekenis voor dat woordje amen. Dus niet alleen ik heb gebeden wat ik mocht bidden. Maar ook mijn gebed is zeker door God verhoord. Zeker door God verhoord. Hoe kun je dat nou weten? Want jij bidt toch altijd onvolkomen en slecht en krom. En ja, jouw gebed, wat stelt het eigenlijk voor? Er is altijd nog veel twijfel bij jou. En ja, hoe kun je dan toch zeker weten dat jouw gebed door God verhoord is? Je bent het toch niet waard? En jouw gebed is het toch ook niet waard verhoord te worden? Is er enig gebed door u of door mij ooit opgezonden waarvan je nou kon zeggen dat is de verhoring waard? Ik ken er maar één zo'n gebed in Gods woord. En dat vinden we in het hoge priesterlijk gebed. Ja, dat, ja, Johannes 17. Dat gebed is verhoring waard. Absoluut. Dat gebed dat Jezus gebeden heeft toen hij de opperzaal verliet om naar Gethsemane te gaan. Dat is verhoring waard, zonder enige twijfel. Maar onze gebeden toch niet? Hoe kun je dan toch zeker weten dat God jouw gebeden hoort, hoewel dat die onwaardig zijn? Nou, dat hebben we al geleerd, hè? In een van de vorige vragen. Daar stond namelijk, hè? Om zijn zoons Christus wil. Om zijn zoons Christus wil. Dat hij toch wil horen. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn. Om des Heren Christus wil. Zekerlijk wil verhoren. Gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dat was vraag en antwoord 117. Zekerlijk wil verhoren. Wij zijn het niet waard. Maar hij is het waard. Hij is onze voorspraak bij den Vader. En daarom, hoe gebrekkig ik ook gebeden heb, mijn gebed wordt toch zeker verhoord. Ik mag amen zeggen op het gebed. En dat zeker verhoord, dat wil natuurlijk niet zeggen dat het altijd op onze tijd gebeurt. En ook niet dat het gebeurt op onze manier. Zoals wij het ons hadden voorgesteld. Zeker niet tijd en wijze zullen we altijd aan God moeten overlaten. Of we nou om geestelijke dingen bidden of om lichamelijke, stoffelijke zaken. We zullen tijd en wijze altijd aan de Heere moeten overlaten. Maar dat verhindert ons toch niet om te zeggen dat God het altijd en zeker zal verhoren op zijn manier. En op het ogenblik dat hij recht acht. En hoe zit het dan met Mozes, die toch het beloofde land niet binnen mocht? Spreek mij niet meer van deze zaak, zei de Heere tegen Mozes. Hij wilde toch zo graag dat land Kanaan nog in. Hij bad erom. Maar de Heere God, die legde hem het zwijgen op. Jij mag niet meer daarom bidden, Mozes. Hoe zit het dan met dat gebed? En hoe zit het dan met Paulus, met die scherpe doorn in het vlees? Die moest dan toch maar blijven. Nou, in beide die gevallen gemeente heeft God de bede alleen maar beter verhoord dan dat Mozes en Paulus vroegen. Want Mozes heeft het hemelse Kanaan beërfd. Hoe graag dat hij ook het aardse zou binnengegaan zijn. En Paulus kreeg te horen, mijn genade is u genoeg. Je komt niks te kort, Paulus. Echt, je komt niks te kort. Al blijft die scherpe doorn in je vlees. Je komt niks te kort, want mijn genade is voor u toch genoeg. Hè? Dus dat betekent, beste mensen, als God anders verhoort. Het is niet onverhoord, maar anders verhoord. Als wat wij gebeden hebben. dan is het altijd beter dan dat we hebben gevraagd. Beter dan dat we hebben gevraagd. Nooit minder. Als God anders verhoort dan dat wij vroegen, dan verhoort hij het altijd beter dan dat wij hebben gevraagd. Dus niet meer zeggen dat is een onverhoord gebed. Nee, dat is een beter verhoord gebed. Zo moet u dat zien. Nou, en als je dan zo mag zien dat dat beter verhoorde gebeden zijn, dan kun je de wijze waarop en de tijd waarop ook aan de Heere overlaten. Want wij zijn net kleine kinderen. Kleine kinderen die de hele dag aan moeders rok lopen te zeuren om een snoepje. Mama, mag ik een snoepje? Mama, mag ik een snoepje? En moeder geeft op een gegeven moment het kind een appel. Daar is het kind niet tevreden mee, want hij wil snoepjes hebben. Maar mama weet, een appel is veel beter. Is veel gezonder. Dus is dat gejengel om een snoepje nou niet verhoord dan? Nou, en of het al verhoord is. Want ze hebben veel beter iets gekregen. Als al die snoepjes, dat is helemaal niet goed voor een kind. En trouwens voor een volwassene ook niet. Dus het is eigenlijk veel beter verhoord. Als dat ze vroegen. Ze hebben een appel gekregen. Een gezonde, verse, Hollandse appel. Wat wil je nog meer? Hè? Beter verhoord als dat het kind vroeg. En wij zijn van die kleine kinderen. Wij begrijpen dat vaak niet. Hè? Wij zitten daar soms bij met de handen in het haar van, ja, maar is het dan wel gehoord door de Heer? Nou, en of dat het gehoord is? Hij verhoort altoos de zijnen, altoos beter dan dat ze gevraagd hebben. En nooit minder dan dat ze gevraagd hebben. Al is het wel eens anders dan dat wij vroegen. Dat zeer zeker is vaak wel het geval. Dus gemeente, hij verhoort ter bekwamer tijd. Laat ons dan toegaan tot de troon der genade om geholpen te worden, om barmhartigheid te verkrijgen, ter bekwamer tijd, staat er dan in onze Statenvertaling. En dat betekent gewoon op het juiste moment. En wat het juiste moment is, dat maakt de Heer uit, want Hij weet de juiste tijd. Onze horloges lopen altijd voor of achter. Die hebben maar zelden de juiste tijd. Hij weet de juiste tijd. En hij doet het ook op het juiste moment, ter bekwamer tijd. Het tracht daar nou maar gelovig amen op te zeggen. Zo is dat, Heere. Alles wat gij den Vader bidden zult in mijn naam, dat zal hij u geven, zo zei de Heer Jezus. Alles wat je bidt in zijn naam om de Heilige Geest, om goede vruchten te mogen voortbrengen, en al die dingen meer, en in dat kader staat het eigenlijk, hè, die belofte. Dat zal hij u geven. Dus laten we maar zoeken te bidden in geloof, want wie niet gelooft, die is een baar der zee gelijk. En de schrift zegt zelfs, die mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen. He, dat ook al is het geloof nog zo wankel en heeft het nog zo met zoveel ongeloof en kleingeloof te strijden, zoveel twijfel te strijden, dat we toch maar zoeken te bidden in vertrouwen. En dat zo dan bij de Heere zullen neerleggen. Heere, gij zult toch ook zeker doen wat ik van u vraag. Want gij hebt het toegezegd. En gij kunt er niet van af. Gij kunt niet liegen. Uw woord is de waarheid. En wat ik u bid op grond van uw woord, dat kan om Christus wil niet anders dan verhoring verkrijgen. U weet wel hoe. En dan staat er, gemeente, dat magistrale antwoord van onze catechismus. Misschien wel het mooiste antwoord van de hele Heidelberger. Ah, er zijn meer mooie antwoorden. Maar dit mag er toch ook één zijn. Want mijn gebed is veel zekerder staat. Er staat niet zekerder, maar veel zekerder. Van God verhoord. Dan dat ik in mijn hart gevoel. Dat ik zulks van hem begeer. De rechte bidder die zal er altijd wel iets van gevoelen dat hij dat begeert. Dat kan niet anders. Als je tot God roept en bidt. En je doet dat in oprechtheid en in waarheid. Je roept hem als onze vader nederig aan. Dan zul je altijd datgene wat je vraagt. En dan zul je altijd wel iets van gevoelen dat je dat begeert. Dat denk ik wel. Maar je moet dat gevoel niet tot maatstaf maken. Want kijk, als dat gevoel er is. Dat gevoel dat je dat van hem begeert. Misschien zelfs wel een heel dringend gevoel. Dat zou kunnen zijn in grote wezenlijke nood. Dat je dat heel krachtig in je voelt. Nou, ik zou zeggen, hoe krachtiger, hoe beter. Hoe krachtiger dat u dat voelt, in u voelt, dat u dat van hem begeert. Dat begeren in je is, hè? Nou prima. Niks mis mee. Laat dat begeerde maar groter en groter worden, hè? Totdat het wat mij betreft volmaakt zou wezen. Maar wat is hier volmaakt? Maar hoe groter, hoe beter. Maar gemeente, laten we eerlijk zijn. De gevoelen die begeerten niet altijd even sterk in ons hart. Ook niet bij ons bidden. Ook niet bij ons echte oprechte bidden. Want de begeerte die wordt ook wel eens, ja, aangetast door dingen als van ja, maar kan het eigenlijk wel? Gedachten als, ja, maar de situatie is nu toch zo hopeloos. En zo onmogelijk met mij, lichamelijk, of met ons kindje, lichamelijk. Dat je denkt van nou, kan het nou eigenlijk nog wel? Ja, dan durf je het haast niet meer te begeren. Zo kan het zijn. Als alles erop los komt. En alles wankelen lijkt. Ja, dan wordt de begeerte erna die wordt wel eens door twijfel, de twijfel aangetast. Dat je zegt, want ja, ik kan het wel begeren, maar het zal toch wel niet meer. Het kan toch haast niet meer. Kan het voor mij zondaar nog? Ik heb zoveel zonde gedaan. En dan bid ik wel, vergeef mij onze schulden, heren. Wij schonden al te snoot uw eer, maar kan dat dan eigenlijk wel? Ja, begeer je het dan niet? Jawel, ik begeer het wel, dominee, maar ja, ik kan het eigenlijk haast niet begeren, want het kan haast niet waar wezen gewoon. Het kan haast helemaal haast niet waar wezen dat zoveel schuld weggedaan wordt. Dat kan toch bijna niet. En in de geestelijke strijd, als de Satan weer eens de overhand over je heeft gehad. Ja, zou je dan niet begeren de overwinning te behalen? Jawel, maar de Satan is zo sterk en ik ben zo zwak. Het kan haast niet en dat tast zelfs mijn begeren aan, dat ik het haast toch niet meer begeren kan vanwege het onmogelijke. En dan is het maar goed, lieve mensen, dat het niet afhangt van de mate waarin u in uzelf gevoelt dat u dat van God begeert. Want die mate is wel eens heel erg klein. En als die mate van het gevoel dat je dat begeert dan bepalend was, dan zou de zekerheid dat God verhoort ook heel erg klein moeten zijn. Er zijn wel heel veel mensen die op dat gevoel afgaan. En die zeggen, als ik het gevoel, dan is het echt, dan zal het gebeuren. En als ik het niet gevoel, dan gebeurt het niet. Ja, dan ga je op je gevoel af. Maar dat is wel gevaarlijk. Want het gevoel is drijfzand. Vandaag is het wel en morgen is het er niet. En soms is het hele tijden amper. Dan ben je slap. En krachteloos. En uitgeput. En dan gevoel je ook niet zo sterk in je dat je dat van hem begeert. Hè. Dat is allemaal wat ingezonken en weg. Als het dan daar vanaf hield. Daar vanaf hing. Ja, wat dan? Dat zou niet best zijn. Dan zou je behoorlijk heen en weer geslingerd worden. En eigenlijk geen amen kunnen zeggen op het gebed. Maar wat lezen we in Gods woord? En dan denk ik met name aan de psalmen. Want daar kun je zien hoe het in het geestelijk leven werkt. Juist in de psalmen. Je leest in de psalmen van onmogelijke situaties. Wat het haast onmogelijk was. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen, zegt de dichter van Psalm 31. Ik ben uitgestoten van voor uw ogen. En nochtans, gij hoorde mijn smeken. Dus het gevoel was over en uit. Het is klaar. Er komt niks meer van. Maar dan nog hoorde u mijn smeken. En ik denk ook even aan Jona. In de walvis. Ja, als je in een walvis zit, in de buik van een vis, hoe kom je daar nou ooit op eruit? Hoe kom je daar nog ooit op het droog? Kan toch niet? Wat bidt Jona? Hij zegt, ik ben uitgestoten, zelfde bewoordingen, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. Dus Jona weet, ik kom nog in Gods huis terug. Hoe dan ook, ik kom weer terug in de tempel nog. En ik zal hier in de buik van de vis de geest niet geven. Nou, als Jona op zijn gevoel had moeten afgaan, dan zeg ik, ja, Jona toch, ja, je kunt wel iets begeren nog, maar... Ja, dat kan toch eigenlijk, dat is toch onmogelijk, hè? Dat is toch onmogelijk. Maar gemeente, waar het geloof nogthans gaat zeggen, daar was het onmogelijk. Daar is het altijd onmogelijk. Daar zeg je, heren, van mijn kant kan het niet, hè? Het kan helemaal niet. Niet een klein beetje niet, maar helemaal niet. Het zal ook nooit meer kunnen. En toch, dat is nou het geloven. Luctor et emergo, ik worstel en kom boven. Dat is nou het geloof, als het niet meer kan. Als je afgesneden bent van voor zijn ogen. En dat je dan toch mag zeggen, toch hoorde u de stem van mijn smeken. Want mijn gebed is... Veel zekerder dan mijn gevoel dat zegt. Veel zekerder door God verhoord dan dat ik in mijzelf gevoel dat ik dat van hem begeer. Zelfs het grootste gevoel dat ik daarvan kan hebben. En dat mag er bij tijden en ogenblikken wel eens zijn. Dat je dat krachtige gevoel in je hebt. Dat je gebed van Gods wegen verhoord zal worden. Dat je het ook gevoelt en dat je dat... inderdaad van hem ten volle begeert en wenst. Dat mag wel eens zo zijn. Maar ook dan, gemeente, weet God nog veel zekerder en veel beter te verhoren dan dat ik het in mijzelf gevoelde. Boven bidden en boven wensen. God die machtig is te geven, meer dan dat gij bidden en wensen kunt, zegt de apostel Paulus. In een van zijn brieven. Meer dan wat wij bidden en wensen kunnen. Zo is God machtig dat te doen. En daar ligt de zekerheid. Die zekerheid die ligt niet in jouw gevoel. Het is mooi als dat gevoel er is. Maar het is er niet altijd. De zekerheid ligt in God. In de beloven God. In de beloften van zijn woord. En als je daar amen op mag zeggen. hand erop. Op de schrift. Op wat gij hebt gesproken, Heer. Dan zal het goed komen. Hoe het ook gaat. Want mijn gebed wordt nooit minder verhoord dan dat ik gevraagd heb. Nooit minder. Altijd meer. Altijd beter. Ook al gaat het tegen vlees en bloed soms in. Ook al lijkt het soms te tegenovergestelde te zijn. Denk maar aan die snoepjes en aan die appel. Al lijkt het anders te zijn. Toch is het niet anders. Want hij weet wat het goede, ja, het beste voor u is. En daarom mag een christenmens, in Christus geborgen, mag amen zeggen op zijn mede. En dat is een krachtterm. Geen Brexit. Een krachtterm. Zo is het. Zo is het. Een hamerslag. Zo is het, Heer. En niet anders. Ik vertrouw op u volkomen. En ik leg het in uw hand. En daarmee, gemeente, besluiten wij ons leerboek van de kerk. Ruim meer dan 100 preken hebt u daarover gehoord. En het is nu uit. Brexit. Wat dit betreft. Wat dit betreft dus wel. Is het voorlopig even Brexit. Als het gaat om de Heidelbergse catechismus. En u zult volgende week wel merken. Wat het dan gaat worden. Dat zult u wel horen. Ik eindig met wat Kolbrugge, Herman Friedrich Kolbrugge, bekende prediker en theoloog uit de 19e eeuw. Wat Kolbrugge zei op zijn sterfbed tegen zijn vrienden. Hij zei: die eenvoudige Heidelberger vrienden, houd daaraan vast. Die eenvoudige Heidelberger, houd daaraan vast. Zo is het. Daar zeg ik ook amen op. En u natuurlijk niet minder. Amen.